onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid, uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort, uw talrijk volk in het rond. Het vijfde van Psalm 40. Lezen wij uit Gods heilig woord, Johannes 6, vers 44 tot en met 71. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen met Psalm 106, het 26e vers. Gelooft zij Israëls grote God. Wij noemden u Johannes 6, vanaf vers 44 tot 71. En daarna de 12 artikelen en het 26e van 106.
Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen alle van de Heere geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mensen daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van ulieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? En gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. En in ieder spreekt in zijn hart met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 7. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij maar alleen, degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord ons geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren, en dan volgt daarna de belijdenis van de 12 artikelen. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo hebben we ons weer gezet onder de bediening van uw woord. Dat is een ambtelijke bediening, Heere. Dat belijden wij voor uw aangezicht, die voortkomt uit uw profetisch ambt, Heere Jezus. Dat gij voortzet vanaf de plaats die gij gekregen hebt van uw Vader aan de rechterhand des Vaders. Die gij voortzet door de evangelieverkondiging en door de bediening van de Heilige Geest. En daarom begint het in de hemel. En het zal op de aarde gestalte krijgen in de bekering van zondaren. En wat is dat een groot wonder en een groot voorrecht dat gij dat nog laat ook in ons midden. En geef het toch een ootmoedig hart daaronder en een afhankelijk hart, opdat wij zo ook straks uw woord zouden mogen bedienen. Maar ook naar dat woord te mogen luisteren, zoals Gods woord ons dat ook voorhoudt, als zijnde Gods woord. En Heere, daarom geef ons toch een gelovig hart. Want door het ware geloof zullen wij uw woord ontvangen als Gods woord, opdat wij door dat woord ons laten onderwijzen en leiden, dat onze blinde ogen daar door geopend zullen worden. Dat is toch het slijk aan uw heilige vingers, waardoor een zondaar ziende wordt. En wij bidden u of gij een bijzonder onderwijs wil geven vanuit zondag 7. Een kernzondag. We hebben tot nu toe immers met elkaar geluisterd naar de voorafgaande zondagen. Het stuk der ellende. De vraag naar de middelaar. En nu de deelachtigmaking. En wat komt het daar toch op aan? En dat is zo persoonlijk. Al wordt het evangelie aan ons allen verkondigd. En al weten we van mensen om ons heen die daarin delen. En we kunnen er tegenop zien. En we kunnen er jaloers op zijn. Maar dan komt het er toch zo persoonlijk op aan of ik daar ook deelgenoot van ben. En Heere, wilt gij ons daarin helpen om dat onder woorden te brengen, als een medicijnmeester die arme zondaren mag leiden tot Christus. En wij bidden u of gij ons daarvoor wilt gebruiken, o Heere, door de toepassende werking van uw Heilige Geest. Maar niet alleen geleid te worden tot de kennis van Christus, maar ook daarin verder geoefend te mogen worden. Want dat ware geloof, dat is immers nog zo zwak, zeker in het begin van het geestelijke leven. En dat ware geloof, dat is immers zo onderhevig aan aanvechtingen en schommelingen. Dat gaat dikwijls zo op en neer. En wat is dat toch afhankelijk van de bediening van uw Heilige Geest door het woord. En wij bidden u of gij daarom ook met hen wil zijn die zo aangevochten en bestreden worden en nog zo ongeoefend zijn in het ware geloofsleven. O, versterk toch datgene wat gij gebracht hebt. En geef toch oefeningen des geloofs, opdat wij mogen verstaan wat het is om met Abraham te reizen, steunend en leunend op de toezegging Gods, en te verwachten dat gij op uw tijd die beloften waarmaakt in het leven. Dat gij een schild zijt voor dat volk. Dat gij hun loon zijt. Dat gij met hen op zult trekken. Ja, Heere, doe hen net als Abraham buiten zichzelf zien. Zoals Abraham de sterren des hemels moest tellen en het zand der zee wat hij niet kon tellen. En dat hij daarin bevestigd werd in het geloof in de belofte. Heere, leer het toch hen, net als Abraham, de betekenis van de sacramenten voor het ware geloof. Zoals gij de besnijdenis gaf aan Abraham, zo hebt gij toch de heilige doop geschonken aan de aangevochten kerk, om toch dat geloof door het sacrament van de heilige doop te versterken. En ook het sacrament van het heilig avondmaal. Zoals we net ook gelezen hebben in uw woord, dat uw vlees en uw bloed waarlijk spijze en waarlijk drank is. Opdat dat geloof, dat beginnende geloof, gesterkt mag worden. En Heere, dan weet u ook dat uw volk en kinderen nooit kunnen afvallen van het geloof, maar dat zij wel ingezonken kunnen worden. Dat zij kunnen verachteren in de genade, dat het geloof schier bijna weggeweken is, maar dat zij opnieuw dan weer de aanblazingen des Heiligen Geestes nodig hebben en ontdekt worden dat ze de Heilige Geest bedroefd hebben, uitgeblust hebben. Heere, wij bidden u of gij dat ontdekkende werk ook wil schenken, zodat ze weer aangevuurd zullen worden om te komen tot een hernieuwde geloofstoevluchtneming tot u, o Heere, om het van u de Heere te verwachten. O Heere, wilt gij ons onderwijzen daarin, vanuit uw profetisch ambt en uw priesterlijke bewogenheid over ons uitstrekken, Heere, en uw koninklijke bescherming in de strijd des geloofs. Heere, gedenk ons dan zo te samen in uw gunst. Maar denk ook aan degenen die nog onbekeerd zijn. Dat zij aan de ene kant zich buitengesloten voelen, in de goede zin van het woord, dat ze ontdekt worden, dat ze een buitenstaander zijn. Maar aan de andere kant dat zij horen het aanbod van genade. Dat zij opgeroepen worden tot geloof. En dat ze nog tot geloof gebracht kunnen worden. En wij smeken u of gij dat wil schenken in de wettige weg van wedergeboorte. We moeten immers van dood levend gemaakt worden. We liggen in onze geestelijke doodstaat, Heere. Wij belijden het voor u dat dat een actieve doodstaat is, in zonde en misdaden. O, wat een ernstige zaak is dat, wanneer wij in het ongeloof volharden. En wij beleven dat ongeloof niet. Daarom smeken we van u of gij ons daaraan wilt ontdekken, Heere. Want dat houdt ons buiten de zaligheid. Heere, wij bidden u of gij daartoe al het onderwijs wilt zegenen in het midden van de gemeente. Catechetisch onderwijs, het onderwijs op de zondagsschoolverenigingen. Heere, thuis, aan tafel met de kinderen, in de gesprekken, de huisbezoeken. Er wordt veel arbeid besteed aan onze ziel op de scholen door de leerkrachten. Heere, zegen toch dat onderwijs. U hebt het toch zelf gezegd dat u water zult gieten op het droge en stromen op het dorstige. En wij bidden u of gij dat in ons midden wilt doen. O Heere, geef toch de rechte bewogenheid over ons en onze kinderen. Gedenk zo de gezinnen, wilt u sterken in de opvoeding, onze kinderen vasthouden en bescherm onze gezinnen. Wilt u toch alstublieft een muur van de vrezen des Heren om ons heen metselen. Heren, houd ons vast, onze gemeente, te midden van een geseculariseerde samenleving. Wilt u zijn met hen die moeilijke posten bekleden? Denk aan degenen die in de zorg werken, die bij de politie werken, die in overheidsverantwoordelijkheid hebben. Gedenk ze toch allen. Wil ze sterken, Heer, ja, waar dan ook. Er zijn er die soms eenzame posten hebben, die blootstaan aan allerlei verleidingen. Wil ze toch beschermen en bewaren voor de zonde. Gedenk aan hen die gevangen zitten in de zonde. Misschien wel in een verslaving, dat ze er niet van af kunnen komen, dat ze eenzaam zijn in hun verslaving. O Heere, wilt Gij hen toch bevrijden. Wij bidden U voor hen die zich eenzaam voelen, de alleenstaanden in ons midden. O Heere, gedenk ze toch, bescherm ze toch, bezoek ze toch met Uw heil. Gedenk aan deze wereld. Geef, Heere, dat wij ons niet zullen vergapen aan de grootte van deze aarde, maar dat we er bovenuit getild mogen worden en mogen letten op de Koning der Koningen. Dat bent U, Heere Jezus. Gij voert Uw raad uit in deze wereld. Ontfermt U zich over de wereld. Ontfermt U zich over Israël. Zegen al het werk der zending. Ontfermt U zich over de verdrukte en vervolgde kerk. O Heere, gedenk ons en doe ons toch de voetstappen van Uw oren, Heere Jezus. U die aanstaande bent, geef, Heere, dat we voorbereid mogen worden op die komst, dat we er mogen, ja, dat we er naar uit mogen zien, dat er een volk mag zijn die rijkhalsend uitziet naar Hem die komen zal op de wolken des hemels, om overal een eind aan te maken, een eind aan de strijd tegen de zonde, een eind aan de strijd tegen de duivel, een eind aan alle moeite en verdriet, aan kruis en druk wee. Ja, een eind aan alle gevolgen van de zonde. En dan een eind aan al die strijd, o Heer. Hoe er nou te komen en niet te kunnen komen vanuit onszelf. En dat verlangen vervuld te zien worden. Om eeuwig, eeuwig U groot te mogen maken. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 56 en daarvan vers 4, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. 56 vers 4, 5 en 6. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is ze als de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Het eerste van Psalm 45. Geliefde gemeente, vorige keer dat wij zondag 6 behandeld hebben, toen is de troostboodschap verkondigd aan die veroordeelde. Zeker de wet heeft hem veroordeeld. God heeft hem veroordeeld, geplaatst voor het recht van God. Maar door de genade van de Heilige Geest heeft hij zichzelf ook leren veroordelen. Dat was immers de vraag in vraag 12, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er dan enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? En hem is verkondigd dat er een middel is. Dat er een middelaar is, een middelaar Gods en der mensen. Niemand minder dan de Heere Jezus Christus is aan die veroordeelde zondaar verkondigd. Is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Dan moeten we persoonlijk deelgenoot van gemaakt worden. Ik denk even aan de jongens en meisjes van groep 1 van de catechisatie. We zijn precies bij deze stof begonnen, aangeland. En jullie weten nog wel wat de dominee toen gedaan heeft. Ik heb toen een tekeningetje gemaakt op het bord. Van een man die in de gevangenis zat. Kijk, en die man die krijgt te horen dat er een mogelijkheid is van gratie. En dat hij ook verlost zou kunnen worden. Uit zijn gevangenis. Dat er iemand is die de schuld betaald heeft voor gevangenen. Hij kan zelf die schuld niet betalen. Maar nu moet dat persoonlijk waar worden voor zo'n gevangene. Herinner je het nog? Kijk, en nu is het van nature zo dat we allemaal in die gevangenis zitten, gemeente. Maar we vervoelen het niet, we ervaren het niet als een gevangenis. Dat is de beginsituatie van elke dienaar van het woord. Anders zou hij veel makkelijker van zijn woord af kunnen. Dat komt door die geestelijke doodstaat. Die is zo ernstig. Dan voelt de mens soms wel eens een kneep in zijn geweten, omdat hij zo opgevoed is. Maar daarna valt hij weer terug in die toestand. En begeert hij niet zo uit die gevangenis te komen. Maar als de Heilige Geest dat geweten gaat ontwaken. Als de Heilige Geest mij laat gevoelen wat ik krachtens Gods weg, Gods wet verdiend heb. Dan komt er dat geestelijk ontwaken in die gevangenis. En dat verstaan van wat die dichter zingt. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Maar dat zal dan wel moeten gebeuren. En dan komt die vraag op. Voor wie is dat dan? En hoe gaat dat dan? Dat zijn de twee vragen die ook in zondag 7 aangereikt worden door die onderwijzer. Als die onderwijzer die leerling gaat onderwijzen in dat instrument dat onmisbaar is, waardoor een mens deelgenoot wordt van dat heil dat hem verkondigd is. Dat instrument van het ware geloof. En daar willen we dan bij stilstaan. Het ware geloof, twee gedachten De noodzaak van het ware geloof en het wezen van het ware geloof. De noodzaak van het ware geloof en het wezen van het ware geloof. Ja, dat is toch echt een vraag. En ik hoop dat die ook een levensvraag voor u geworden is. Voor wie is dat dan? En hoe krijg je daar dan deel aan? Dat lezen we immers heel duidelijk in vraag 20. Als er gezegd wordt, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zoals ze in Adam verdoemd zijn geworden? Hele belangrijke vraag voor ons gemeente. Want hij beleidt dat alle mensen in Adam verdoemd zijn geworden. Dat is dus al een feit. Gelooft u dat? Geloof je dat? Dat staat in Gods woord. Dat staat in Romeinen 3 vers 19 bijvoorbeeld. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Dus ik ook. Je moet telkens proberen toe te passen. Wat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor jou. Dat is je toestand. Bij alles wat je meent te zijn en wat je meent te hebben. Schuldig aan het rechtvaardige oordeel van God, dat is die gevangenis. Nee, die gevangene die in die gevangenis zit, die heeft nergens geen recht of aanspraak op. Die heeft ook geen hoop als hij ziet op zichzelf. Maar toch wordt hem het evangelie verkondigd. En dat wordt u vanmiddag ook verkondigd. Dat staat ook in de Bijbel. Dat staat bijvoorbeeld in Lucas 24 vers 47 en 48. Daar staat, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zult mijn getuige zijn. Dat is de opdracht van al Gods knechten, om dat aan alle volken te verkondigen. Dat is zondag 6. Er wordt niemand van uitgesloten van die verkondiging vanmiddag. En daarom is het ook zo'n logische vraag, als dan hier de leerling vraagt, zullen dan ook alle mensen door Christus zalig worden? Het wordt hen immers allen verkondigd. Nee. Nou, dan moet je juist heel schrap gaan zitten als dat zo is. Want als hij het ja had gestaan, nou ja, dan konden we naar huis gaan met de verzekering. Nou, dan word ik zalig, want het is mij verkondigd. Dat staat er niet. Er wordt een grote scheidslijn getrokken. En die scheidslijn kun je met twee woordjes typeren. Dat is met geloof en ongeloof. De ene groep die zalig zullen worden, die vallen onder dat kopje geloof. En de andere groep die voor eeuwig verdoemd zullen worden, die vallen onder het kopje ongeloof. Dat geloof, dat is een werkzaam geloof. En ook dat ongeloof is een werkzaam ongeloof. Dat is ook actief hoor. Daar ben je echt niet passief in. Nee, zegt de catechismus, dat leert de praktijk. Ga maar na, jongelui, hoeveel mensen er vandaag niet naar de kerk gaan en Gods dag op een andere wijze invullen. En als God het niet verhoedt, dan zullen ze allemaal voor eeuwig verloren gaan. Ja, ik kan natuurlijk niet een algemeen oordeel vellen over al die mensen. Wat er precies met één of twee of meerderen zal gebeuren. Maar dat leert de praktijk dat toch vele mensen sterven zonder dat ze ooit het evangelie gehoord hebben. Zonder dat ze ooit onder de genademiddelen komen. En dat leert Gods woord ook heel duidelijk. Ik noem maar één bijbeltekst, Matthäus 25 vers 41. Daar gaat het over het moment dat de grote scheiding zal plaatsvinden. Aan de rechterhand staan dan de schapen en aan de linkerhand de bokken. Typering van hen die zalig zullen worden en voor eeuwig verloren zullen gaan. Nee, de reden ligt niet in het verzoenend offer van Christus. Dat staat heel duidelijk in Gods woord. In 1 Johannes 2 vers 2 staat dat hij niet alleen een verzoening is voor onze zonden, maar die der gehele wereld. En ook onze Dordtse leerregels belijden dat heel duidelijk in hoofdstuk 2 paragraaf 3. Ik lees het u voor. Deze dood van de zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Wat dat betreft dan moeten we de rijkwijde van die verzoening niet gering achten, geliefden. En bovendien wordt deze verzoening ook aan allen verkondigd. Ik lees u weer een artikel uit de Dordtse leerregels. En voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in den gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd moet worden en voorgesteld moet worden, met bevel van bekering en geloof. Dan gaan we weer naar Barendrecht natuurlijk. We kunnen wel naar alle volken kijken, maar we gaan naar Barendrecht. We gaan naar u, naar jou, naar een iegelijk van u. Alle volken. Het wordt ons allen verkondigd. Persoonlijk, op naam. Met een bevel erbij. Van bekeert u. En gelooft het evangelie. Dat is de voorwaarde die hij stelt. Als het gaat om het deelgenoot worden van de belofte. En die voorwaarde mag God toch stellen. Namelijk in de weg van de waarachtige bekering en het geloof in Christus. Er is geen legitieme plaats voor onbekeerlijkheid hoor in het midden der gemeente. Er is geen legitieme plaats voor het ongeloof in het midden der gemeente. Onder de verkondiging van het evangelie stelt het evangelie een mens schuldig. En voor de volle 100% verantwoordelijk als het gaat om het bevel van bekering en geloof. Dat hoort die gevangen. Bekeert u tot de levende God en geloof in Christus. Kijk, en die alleen, dat zegt onze catechismus heel duidelijk, die zullen zalig worden. Maar alleen degene die hem door een ware geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Die dus God, en nou komt het, naar zijn vrijmachtig welbehagen. Tot geloof brengt. Ja, dat ligt in de verkiezing. Maar we moeten dat niet tegen elkaar gaan uitspelen. Enerzijds dat God komt met het evangelie tot allen. Met bevel van bekering en geloof. En anderzijds dat God naar zijn vrijmachtig welbehagen handelt. Dat geeft een spanningsveld, ook in de prediking. De prediking mag er niet door beheerst worden. Maar het mag ook niet verzwegen worden. Maar dat biedt nou juist de mogelijkheid vanmiddag. Dat ik dus tot bekering kan komen. Tot geloof kan komen. Omdat God daartoe zondaren heeft verkoren. Hij verkiest ook tot geloof. En dat onderstreept die wonderlijke gave en de noodzakelijkheid van het ware geloof. Wat doet het geloof? Het geloof verenigt zich met Christus. Nadat Christus zich met die zondaar heeft verenigd. Wanneer heeft Christus zich verenigd met zijn volk al in de eeuwigheid? Hem van de Vader gegeven. Heeft hij zich verenigd met zijn volk. Eén met hen geworden. Nee, niet in de gelijkheid van hun zonde. Maar wel van hun zondige vlees. In het besluit Gods. Eén geworden met hun schuld. En zich bereid verklaard om die schuld op zich te nemen. En voor die schuld te betalen. En zo is hij in eenheid met dat volk vlees geworden op aarde. En is hij de gang van de vernedering gegaan om hem mee te nemen in die diepe weg. Daarom kan Paulus ook zeggen, met hem gekruisigd, met hem begraven. En met hem opgestaan en met hem ten hemel gevaren. Zo heeft hij zijn volk meegenomen naar de hemel, één met hen. En nu gaat hij in de tijd, wanneer ze geboren worden, zich verenigen met dat volk. Door hen te wederbaren en dat instrument te geven waardoor ze zich verenigen met hem. Dat staat heel duidelijk in het antwoord. Er staat immers in het antwoord, neem zij maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Daar heb je dat passieve moment. Worden ingelijfd. Die Adamstak die daar dood ligt, wordt opgeraapt en ingelijfd in Christus. Waardoor ze verenigd worden met Christus en al zijn weldaden aannemen. Daar heb je de actieve kant van het werkzame geloof. Dan gaan ze al zijn weldaden aannemen. Dus een waar geloof verenigt zich met Christus en al zijn weldaden. Dat is het ware geloof. Daar heeft de catechismus het immers over in vraag en antwoord 20. Dat woordje, dat laten ze niet weg, dat woordje waar. Dat komt omdat er ook een namaakgeloof is. De duivel die weet maar al te goed dat het op geloven aankomt. En daarom zal hij in de godsdienstige wereld dat heel erg benadrukken. En hij heeft er voor elkaar gekregen dat duizenden bedrogen worden op voor de eeuwigheid, omdat hij in de prediking het voorstelt als een daad van de mens. En hij heeft nog gelijk ook. Want geloven is echt een daad, maar wel van de wedergeborenen, die levend gemaakt is. Door de gave van de Heilige Geest. Kijk, en de duivel die bedriegt duizenden door aan te sporen. Alsof het de laatste beslissing van u en mij is. En dat sluit zo aan bij het werkverbond. Dan zit je weer midden in het werkverbond, weet u dat? Terwijl juist het geloof helemaal past bij het genadeverbond dat gepredikt is. Het genadeverbond zegt eigenlijk alles ligt klaar voor een arm en een verloren doemwaardig zondaar. Want ook het geloof is een weldaad van het genadeverbond. Maar het kenmerkende van het ware geloof, dat is dat ze Christus ingelijfd wordt in hem en al zijn weldaden aanneemt. Kijk, dat doet het historisch geloof bijvoorbeeld niet. Historisch geloof is niet onbelangrijk voor jonge mensen. Dat je veel weet van het Oude en het Nieuwe Testament en dat je probeert je catechismusvragen te leren. Het historisch geloof gaat ook echt wel gepaard met een zekere innerlijke motivatie. Dat kun je bijvoorbeeld merken in een discussie die je met iemand hebt over de scheppingsleer bijvoorbeeld. En dat je merkt hoe fel je dat verdedigt. Of als je misschien het opneemt voor de heilsfeiten. Hoe moeilijk je het ook vindt uit te leggen dat er een drie-enig God is bijvoorbeeld. Maar. Ja, wat maar. Het historisch geloof heeft Christus niet nodig. En u zult zien dat het daar elke keer op vastzit. Historisch geloof heeft Christus niet nodig voor hun zonde en schuld tegenover God. Daarom zal het historisch geloof, of degene die erbij opgevoed is, ook nooit voelen hoe ernstig de zonde van het ongeloof is. Want ze voelen zich daar niet in aangesproken. Maar ze geloven wel. Ik heb het letterlijk eens een keer een jongen horen zeggen tegen mij. Die zei, dominee, ik geloof wel. Zie, je gelooft het niet. Ik geloof wel. Nou, daar sta je dan. De duivelen geloven ook en zij sidderen. Kijk, iemand die alleen maar historisch gelooft, die voelt nooit de ernst van het ongeloof. Die voelt bijvoorbeeld wel de ernst als hij bijvoorbeeld een moord zou plegen. Nou, denk erom dat hij dat dan voelt. Of als hij in seksuele zonde valt. Nou, dat voelt hij, want dat gaat zijn geweten hem zeggen, maar het geweten zal nooit u aanklagen vanwege het ongeloof. Er staat in de Bijbel in Johannes 16 dat de geest dat doet. De geest die zal u overtuigen van zonde, namelijk dat ze in mijn naam niet hebben geloofd. Dat ze mij niet nodig hebben gehad voor hun zonde en schuld. Iemand die historisch gelooft en die te maken krijgt met zonden, die zal dat proberen in evenwicht te brengen door ernstig te gaan doen. Ernstig te bidden, te lezen, te kerken. Echt ook te breken met bepaalde zonden. Maar Christus laat die aan zijn plek. Ja, dan heb je dat tijdgeloof. Tijdgeloof, dat is het geloof dat ontstaat in bepaalde omstandigheden. Iemand is enthousiast, iemand is aangeraakt. Iemand kan ook een zekere ernst betrachten. Er is een sterfgeval in de familie bijvoorbeeld. Of iemand is echt geraakt door een bepaalde preek. En een bepaald gevoel ook. Het algemene gevoel van de Heilige Geest. Ook het algemene gevoel van Gods genade. Misschien diep onder de indruk van een lijdenspreek geweest bijvoorbeeld. Dat maakt niet uit wat precies de aanleiding is. Maar het is voor een tijd. Het houdt allemaal op. Het blijft eigenlijk net als een kanaal. Datzelfde water, dezelfde hoogte. En degene die dat beheert, die houdt dat ook zo. Want ja, het kanaal moet wel de juiste diepte houden. Tijdgeloof. Tijdgelovige kenmerkt zich vaak dat hij hele andere motieven heeft dan het zaligmakend geloof.
Het zaligmakend geloof schreeuwt op een gegeven moment: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar het tijdgeloof heeft andere motieven. En er kan allerlei soorten motieven zijn. Dat is zo, de wind waait mijn jasje. Als het populair is om die kant op te kijken, dan kijkt het tijdgeloof die kant op. En liggen ze erin, als ze zuur kijken, dan gaan ze zuur kijken. Maar het houdt op. Het heeft ten diepste niet de ere Gods op het oog. Maar er spelen allemaal zelfmotieven, bijoogmerk, een grote rol. En dan het wondergeloof is sterk gericht op de gave van God. Daar heb je ook echt wel geloof voor nodig, hoor, voor het wondergeloof. Want je moet niet denken dat dat geen geloof is, maar het is slechts een wondergeloof. Het richt zich op een bijzondere daad van God. Dat kwam veel voor tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus. Maar ook hier is het niet gericht op Christus als het enige middel om met God verzoend te worden. En dat zie je bij alle drie soorten geloof terug. Het historisch geloof, tijdgeloof en het wondergeloof. En dat onderstreept alleen maar de vraag waar we ons nu mee bezig gaan houden. Wat is dan een waar geloof? Onze tweede gedachte. Vraag en antwoord 21. En ik hoop dat u onder het luisteren van de eerste gedachte telkens die vraag voelde opkomen. Dat hoop ik. Want juist degenen die daar bekommerd om zijn, worstelen met deze zaak, worden juist op dat punt zo aangevochten en schreeuwen dikwijls in de binnenkamer voor God: o Heere, ken ik nou iets van dat ware zaligmakende geloof? Die schuwen ook niet het nauwgezette onderzoek dat gedaan wordt onder de prediking of in een gesprek met een van Gods kinderen. Dat zie je juist bij die andere soorten geloven wel. Die schuwen dat gesprek, die gaan dat uit de weg, die worden kwaad. Maar de oprechte, die zegt: de rechtvaardige sla mij, het zal mij weldadigheid zijn. Die willen liever 100 keer beproefd worden dan 1 keer bedrogen voor de nimmer eindigende eeuwigheid, geliefden. En daarom begeren ze daar onderwijs in te krijgen en zeggen ze: prediker, geef mij de kenmerken van dat ware geloof, reik ze mij aan. Nou, ze staan hier in het antwoord. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Het is niet alleen een historisch geloof, maar ook een vast vertrouwen. Terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. En dan betrek ik uiteraard vragen over 22 en 23 er ook bij. Eerst dat eerste stukje maar. Waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat gaat dus over, dat staat in het antwoord, stellig weten of kennis. En daar vloeit het vertrouwen uit voort. Eerst kennen en dan vertrouwen. Och, eigenlijk is dat alweer geen goede uitspraak, want het is aan elkaar verbonden. Maar we kunnen dat allemaal begrijpen. Als je iemand nog niet kent, dan kun je iemand ook nog niet vertrouwen. Ga je iemand kennen, dan ga je ook langzamerhand iemand vertrouwen. Denk maar aan de wijze waarop u verkering kreeg, waarop u een relatie kreeg. En zo gaat het ook als het gaat om dat ware geloof. En wat is dat dan voor een kennen? Dat is niet alleen maar een verstandelijk kennen. Dat voel je wel aan. Dat is een omgangskennis. En daarom moet dat niet onbekend zijn om wie het gaat. Het gaat hier om God. Het gaat hier om de drie enige God, geliefde. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de aanhaling van de 12 artikelen. Daar worden de drie personen van het goddelijke wezen naar voren gebracht en hun werk. De drie enige God hebben we nodig om zalig te worden. En dan gaat het hier om de kennis door het woord. Alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Over zichzelf. Wie hij is, de drie enige God. En dan gaat het hier om bevindelijke kennis. Dat woordje bevindelijk, dat is niet dat het opgaat in allerlei menselijke ervaringen. Nee, maar dan gaat het in het bijzonder om dat de Heilige Geest mijn verstand verlicht. En dat hij me inzicht gaat geven in God en goddelijke zaken. Dat is een wezenlijk bestanddeel van het ware geloof. Dat de Heilige Geest werkt. En gemeente, dat staat samengevat in de 12 artikelen. Maar die geestelijke geloofskennis wil ik illustreren aan de hand van wat we gelezen hebben in Johannes 6. En met name in de eerste twee versen van het gelezen schriftgedeelte. Daar staat: niemand kan tot mij komen. Dat is Christus. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En er is geschreven: en zij zullen allen van God geleerd zijn. Daar heb je het. En een iegelijk die het van de Vader hoort en geleerd heeft. Wat gebeurt daarmee? Die komt tot mij. Dat zeg ik nog een keer. Een iegelijk die het van de Vader gehoord heeft en geleerd. Die komt tot mij. Een iegelijk die het van de Vader gehoord heeft en geleerd heeft, die komt tot mij. Dat is kort samengevat wat hier bedoeld wordt. Als het gaat om dat stellig weten en kennis, als ik dat van God, de Vader, gehoord heb en geleerd heb. Van Gods wegen gehoord heb. Zoals we dat gezongen hebben. Ik roem mijn God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat gaat daarmee gebeuren? Die komt tot mij. Onze kanttekeningen zeggen namelijk: die door de kracht van de Heilige Geest, door de predikatie, het woord krachtig in hen maakt. Daar heb je het verschil tussen de uitwendige en de inwendige roeping. Krachtdadig geroepen in het hart. Onze kanttekeningen zeggen: al zo gehoord heeft, dat hem ook het hart van God geopend wordt en verlicht wordt. Dat hij het gaat verstaan en gaat aannemen. Wat? Die belofte. Die man die in die gevangenis zit. Dat hij die belofte gaat verstaan. En wat is dat een rijk voorrecht, geliefden. Wat gaat hij verstaan dat die belofte toch onvoorwaardelijk is. Toch onvoorwaardelijk is. terwijl ik dacht dat hij voorwaardelijk was. Hij dacht dat hij zich bekeren moest. Hij dacht dat hij geloven moest. Hij dacht dat hij het een en ander opbrengen moest. En wat heeft hij toch gezwoegd om vanuit dat werkverbond dat op te brengen. Maar hij raakte ten ene male ten einde raad. Een uitgewerkte zondaar. En dat hij ging verstaan. Komt, koopt en eet. Wijn en melk. Zonder geld, zonder prijs. Onvoorwaardelijk. Want datgene wat God eist, dat geeft hij. Dat ligt ook al in die belofte verklaard, geliefden. Dan gaat hij dat verstaan door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dan ziet hij zo'n ontzaglijke ruimte in die belofte. Dan zegt hij en dan roept hij, oh, dan kan ik ook verlost worden uit mijn gevangenis, hoor. Dan neemt hij dat woord voor waar aan. Een stellig weten en verstaan. Dat dat woord van God dat aan hem geopenbaard is, voor hem waar is. Die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En dan begint hij te geloven. En dat kan hij geen naam geven, maar dat geloven, dat is een werkzaam geloof dat zich openbaart in dat vertrouwen. Dat vertrouwen. Hij begint te geloven, zegt Luther, zo kostelijk. Voordat God de ziel rechtvaardigt door dat geloof, rechtvaardigt hij eerst God. Ik zal het wel een kerkblad schrijven, dat uitspraakje. Dan kun je erover nadenken. Ik zal het letterlijk citeren. Luther die zegt, voordat God een zondaar door het geloof in Christus rechtvaardig verklaart, verklaar de zondaar God van zijn kant rechtvaardig. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij buigt onder dat rechtvaardige oordeel van God. En hij verklaart God rechtvaardig. Worden dan alle mensen zalig, gelijk in Adam, verdoemd worden? Dan zegt hij, zoals ik verdoemd moet worden. Hij verklaart God rechtvaardig. Voordat hij rechtvaardig verklaart, wordt door God in Christus. Hij valt Gods recht toe. Om over te gaan in Christus. Door een waar geloof. En wat is dat voor een geloof? Dat is een rechtvaardigend geloof. Ik lees uit Romeinen 3, vers 28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Romeinen 4, vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Kijk, en omdat dat geloof in het begin nog heel zwak en ongeoefend is, geliefden, moet hij hoe langer hoe meer daarin geoefend worden. En waar moet hij dan in geoefend worden? Nou, dat is eigenlijk wat in 21b staat. In dat vertrouwen, we moeten dat niet opsplitsen, dat heb ik al gezegd. Het een vloeit uit het andere voort. Maar in 21b staat immers, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit loutere genade alleen om der verdiensten van Christus wil. Ik citeer weer Luther. Luther die schrijft, het mijnen hoort bij het ware geloof. Ik citeer Ursinus. Dat is wel een beetje een moeilijk citaat, maar probeer geconcentreerd te luisteren. Dit vertrouwen, zo schrijft hij, is een toe-eigening van de genadige kwijtschelding der zonden door en om Christus wil. Zo'n vertrouwen hoort onafscheidelijk bij het ware geloof. Want door een blote kennis, dat is een verstandskennis, kan niemand zalig worden. Duidelijk wordt ons aangewezen wie de werkmeester is. Het staat in het antwoord. Hetwel de Heilige Geest werkt. Duidelijk is door welk middel. Hetwel de Heilige Geest werkt door het Heilig Evangelie. Duidelijk is ook de plaats waar hij het werkt. Namelijk in mijn hart. In mijn hart. In mijn zondaarshart. Ja, gemeente, dat is een waar geloof. Dat hij dat werkt, dat de Heilige Geest dat werkt. Dat mijne, die genadige toewijding, dat kinderlijke vertrouwen, dat het niet alleen voor anderen is, maar dat het ook mij geschonken is. En er worden drie weldaden genoemd. De vergeving van zonden, de eeuwige gerechtigheid en zaligheid. En dat die mij geschonken worden uit loutere genade. En dat heeft hij geleerd in zijn leven. Wat dat is. Dat hij daar nou niets en ook maar niets voor kon doen en hoefde te doen. Uit loutere genade. Alleen maar om de verdiensten van Christus wil. Omdat hij dat betaald heeft. Dat is het wezen des geloofs. En dan zie je ook dat het wezen des geloofs bestaat uit zekerheid. Het gaat hier over de zekerheid des geloofs. En gemeente, nu willen we pastoraal proberen daar wat in aan te reiken. Als het gaat om de aanvechtingen van de gelovigen. Want het is inderdaad waar wat Ursinus zegt, dat de Heilige Geest dat in mijn hart werkt. Wat is dat voor een hart? Dat is een goddeloos hart. Daar werkt hij dat in. Echt waar, want goddelozen worden gerechtvaardigd door het geloof. Dat is ene grote, vieze, vuile modderpoel. En in die modderpoel, daar legt hij dat goud des geloofs. En je moet het niet doen, maar gooi uw gouden ring maar eens in een modderpoel. En probeer dan je gouden ring weer eens op te zoeken. Maar dat goud, dat verandert niet hoor. En de bestanddelen van het goud worden niet aangetast door die modder. En zo is het ook met het ware geloof dat in het hart geschonken wordt van al Gods kinderen. Dat goud des geloofs, dat houdt haar wezen. Dat houdt haar kenmerken. Alleen, zo'n klompje goud kun je niet helemaal vergelijken met het ware geloof, want het ware geloof, dat is een werkzaam geloof in die modderpoel. In die vuilheid van mijn bestaan. Dat gaat werken. Dat gaat actief worden. Door de werking van de Heilige Geest. En door het woord. Door het woord wordt dat ook gesterkt. En ook door de sacramenten wordt dat gesterkt. Daar heeft het ware geloof ook behoefte aan. De ware gelovige heeft daar behoefte aan. Om daarin gesterkt te worden. Jazeker bemoedigd. Van tijd tot tijd weer eens. Maar vooral onderwezen worden. Daarom volgen daar al die zondagen op. Ze worden onderwezen in dat geloof. geoefend door de strijd die op hen losgelaten wordt. Want de gelovigen wordt geen kalme reis beloofd. Ze hebben hun voetstappen gezet op de smalle weg. En ze zullen op die smalle weg veel ondervinden. Satan zal alles proberen om de gelovigen te beroven van haar troost. En het boze vlees, dat nog een aanhanger is van het ongeloof, zal trachten alles verdacht te maken. En dan de wereld natuurlijk, die probeert dat geloof weer helemaal te doven. Dat krijgen ze niet voor elkaar. Maar wat ze wel dikwijls voor elkaar krijgen, dat is dat de gelovige lui gaat worden. Of wereldsgezind gaat worden. Maar dat ware geloof, dat wordt in stand gehouden door de voorbeden van Christus. Zoals Petrus dat hoort, terwijl hij er geen erg in heeft. Als Christus tegen hem zegt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, op Petrus. Nou, daar had hij op dat moment helemaal geen inzicht in, want dat komt omdat hij nog zo ongeoefend was in het geloof. Maar op één punt wil ik even de aandacht vestigen. En dat is de taal der zekerheid die hier gebezigd wordt in het antwoord. Als hier de leerling het wezen des geloofs op de lippen neemt en dan zegt mij, niet alleen anderen, maar ook mij. Wat is dat voor een zekerheid? Die moeten we niet verwarren met de verzekering van het geloof. De beleving van het geloof. Dat is de troost van het geloof. Dat is wat anders. De zekerheid die hier bedoeld wordt, dat is de zekerheid die ligt in de belofte. Daar ligt de eerste zekerheid in voor de gelovigen. In het belovend spreken van God. Dat is een onwankelbare zekerheid. Daar zal de Heilige Geest ook de gelovigen in oefenen. Dat wat God gesproken heeft, dat hij daar nooit en te nimmer van terug zal komen. Dat staat vast en zeker als op onwankele steunpilaren. En in die zekerheid wordt de gelovige door een waar geloof geoefend om die belofte te omhelzen. En in die belofte ligt Christus verborgen. Dat heeft Abraham moeten leren op de leerschool van de Heilige Geest. Telkens weer moest hij daarop terugvallen. En wat is dan de verzekering des geloofs, de vertroosting des geloofs? Dat is datgene wat ik daarvan beleef. Wat ik daarvan ondervind. De troost ervan. De vrucht van het geloof is dat. Dat ligt onderscheiden. Dat is een aangevochten zaak. Daarom ligt de gelovige ook dikwijls zo overhoop met zichzelf. En schreeuwt hij in de binnenkamer. Ach Heere, zou u nog weer eens terug willen komen op uw woord. En staan ze naar de toepassing van het woord, de vervulling van de belofte. Daarom is de gelovige niet zo'n kanaal, waar het waterpeil altijd precies in de gaten wordt gehouden, maar is de gelovige als een zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. En daarom moet die ziel geoefend worden daarin, in dat nochtans des geloofs. Je ziet ook dat wanneer de kerk nog erg ongeoefend is, dat ze juist weer wat zekerheid voelt, daar heb je het woord, als ze het beleven. Als ze het beleven. Maar de zekerheid geloven, dat is wanneer het woord omhelst wordt. en op dat woord gesteund wordt. En dan juist in de aanvechting, juist in de strijd, wanneer de duivel op je afkomt. Ach, en wanneer je het gevoel helemaal niet meer hebt van toen, dat je dan terugvalt op het woord. En dan oefent de Heilige Geest de kerk om dat woord dan te gebruiken als een zwaard des geestes. Om daarmee te strijden als een schild des geloofs. Om daarachter weg te schuilen achter dat woord van God, geliefd. Want in dat woord, daar is de Christus hem toegezegd. En pluis dat woord dan maar uit door dat ware geloof. Dat woord, zegt Luther, dat is als een noot dat gekraakt moet worden. Want daar zit het vlees in. Het vlees geworden woord. De Heer Jezus Christus. Want de ziel gaat daarop gericht worden. Op dat vlees geworden woord, geliefden. Want dat geldt toch van alle ware gelovigen. Wat apostel Petrus zegt in 1 Petrus 2, vers hoofdstuk 2. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En laten dan de gelovigen, de ware gelovigen in ons midden, getuigenis geven. Zouden ze dan ook niet net zo'n antwoord geven als Petrus? Toen Christus aan hen vroeg, en zult gij lieden ook niet een weg gaan? En dat Petrus toen door het geloof zei, Heer, tot wien zullen wij heen gaan? Dan tot u. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Amen. eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij ons de verlichtende werking van uw Heilige Geest wil schenken. De beste leermeester die er is. Opdat wij onderwijs mogen krijgen van die grote leraar der gerechtigheid. Heren, dat hebben wij zo nodig. Als leraar van de gemeente, maar ook als gemeente zelf. Gedenk ons zo als we de nieuwe week weer in zijn gegaan. Sterk ons tot de arbeid waartoe gij ons roept. En als we niet meer werken, wilt gij ons dan ook gedenken. Help ons ook in het ambtelijk werk. Doe genadig verzoening over al het onze. En aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. Zingen we 32 vers 1. De zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
anders als het jongetje erbij. Je hebt een lampje uit. Deze staat hier wel altijd. Deze niet uit. Oh ja.
Zou je hem willen meenemen?